Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Maria Sleddering, podcasthost bij De Grote Visite. Naast mij zit mijn co-host, Annika Berends.
Hoi.
En vandaag spreken we met Lisa Rijvers.
Hoi.
Klinisch chemicus in opleiding en voorzitter ook van het AIOS-bestuur van de klinische chemie. En Anneke Muller-Kobold,
hoi,
klinisch chemicus in het UMCG. Dus twee bijzondere gasten. We hebben altijd als eerste vraag, wat als je geen internist was geworden, wat je dan was geworden? Nou, dat kunnen we natuurlijk aan jullie niet vragen. Maar jullie hebben natuurlijk met wel heel veel dokters in het ziekenhuis te maken. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, stel je nou voor dat je een dokter was geworden. Welk type had je dan gekozen, denk je?
Dat is een moeilijke vraag. Want eigenlijk zou ik helemaal geen dokter willen worden.
Dat is ook een hele goede keus, denk ik.
Ik denk dat ik wel internist zou zijn geworden. Dat denk ik is toch wel iets wat meest bij mij past.
Ja, ja. Wat analytische misschien.
Ja, meer nadenken, wat hypotheses verzinnen, wat proefondervindelijk uitzoeken. Ja.
En heb jij er wel eens over nagedacht?
Nou, nu net. Ik denk dat ik dan wel chirurg zou willen worden.
Ja, lekker praktisch aan de slag. Precies. Nou, hartstikke leuk dat jullie er zijn. En we doen natuurlijk altijd De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Maar we zijn ook natuurlijk heel erg bezig van hoe werken we in het ziekenhuis en met wie werken we samen. En hoe belangrijk dat eigenlijk is voor ons om ons werk te kunnen doen. Want patiëntenzorg, dat doen we. En ook onderzoek doen we natuurlijk niet alleen. En misschien even als algemene introductie, Anneke. Wat doe je eigenlijk allemaal als klinisch chemicus? Want wij missen vast de helft van al het belangrijke werk wat jullie doen.
Ik denk dat jullie best veel weten al wat een klinisch chemicus doet. Maar een klinisch chemicus, wordt ook wel laboratoriumspecialist klinische chemie genoemd, is iemand die verantwoordelijk is voor alle laboratoriumdiagnostiek in een ziekenhuis. Dat betekent dat je van begin af aan, van de bloedafname tot aan de rapportage, verantwoordelijk bent. En dat betekent ook dat je deels manager bent van een laboratorium. En verantwoordelijk bent voor de keuzes die je hebt over bijvoorbeeld de aanschaf van apparatuur, maar ook de kennis en kunde van de analisten bij een nascholing van analisten. Maar ook dat je vakinhoudelijk natuurlijk, en daar is waar jullie het meest met ons mee te maken hebben, adviezen geeft over laboratoriumdiagnostiek, maar ook helpt bij de interpretatie daarvan en meedenkt over patiëntencasus.
Ja, en als je nou een werkdag hebt, welk deel ben je dan, denk je, bezig met direct patiëntenzorg en dit soort interpretatiedingen versus de managementtaken en die er ook dus bij horen?
Ik denk dat per type ziekenhuis wel verschilt. Perifere ziekenhuizen zijn denk ik weer anders dan een academisch ziekenhuis. Maar ik denk dat het gemiddeld half-half is.
Ja,
ja.
Oké. Nou, leuk om te horen. En als je nou klinisch chemicus wil worden, hoe kom je daarbij en hoe ziet zo'n opleiding eruit?
Ja, als je klinisch chemicus wil worden, dan dat kan eigenlijk vanuit alle invalshoeken. Dus je kunt vanuit de geneeskunde ook klinisch chemicus worden. Maar het merendeel heeft wel iets van biomedisch, biochemie of scheikunde als achtergrond. De meeste zijn gepromoveerd. Ik denk wel 9 van de 10 hebben wel een promotietraject ook gedaan. Ja, en dan vind je laboratoriumdiagnostiek leuk, maar misschien de research, het pure wetenschappelijke, niet zo leuk. En dan kies je toch voor meer klinisch toepasbaar en dan word je klinisch chemicus.
Ja, en de opleiding duurt?
4 jaar.
4 jaar,
ja.
Waarbij niet gezegd is dat klinisch chemici helemaal geen wetenschappelijk onderzoek doen.
Nee, in tegendeel. Nee.
Dat doen ze wel.
Ja.
En niet alleen op academische ziekenhuizen, maar ook dat grotere perifere ziekenhuizen, daar doen ze het ook.
Ja. Nou, leuk om dat een beetje meer te horen. En belangrijk is natuurlijk voor ons de samenwerking. Hè, van hoe ziet dat er nou uit? En kunnen jullie daar eens iets meer over vertellen? Wat jullie denken dat de belangrijkste elementen zijn van de samenwerking tussen een klinisch chemicus en een internist? Waar kunnen we jullie voor bellen? Of waar moeten we jullie voor bellen? En bellen we misschien wel niet vaak genoeg voor?
Ja, alles wat je niet begrijpt aan een labuitslag, daar kan je ons natuurlijk voor bellen. Mm-hmm. Als je het gevoel hebt dat een uitslag niet past bij een patiënt, of dat je niet weet wat je zou kunnen aanvragen bij een bepaald probleem van de patiënt, dan kunnen we daarin adviseren. Wij zitten ook bij veel patiëntenbesprekingen gewoon erbij en denken mee over wat daar met patiënten besproken wordt. Dus ja, alles waarvan je er zelf niet uitkomt en het betreft laboratorium of specifieke dingen die je zou willen uitgezocht willen hebben, dat kan je aan ons vragen.
En wat valt je nu op als je bij dat soort patiëntbesprekingen zit? Zijn er dan dingen waarvan je denkt, nou, dat moeten jullie echt mee stoppen?
Waar ik van vind dat jullie echt mee moeten stoppen, is bij alles wat je niet begrijpt roepen, het is een labfout. Het zal wel een labfout zijn. En dat wordt best vaak gedaan.
Ja.
Staat bijna in elke differentiaaldiagnose wel een keer.
Ja, maar labfouten komen eigenlijk niet zo heel vaak voor. Wij doen in het laboratorium enorm veel om labfouten juist te voorkomen. We hebben zo ontzettend veel controlemechanismen ingebouwd om echte fouten te voorkomen. Dan kan het natuurlijk best voorkomen dat een uitslag niet is wat je zou verwachten dat die zou zijn. Dat en dus, zoals ik eerder ook al aangehaald, de momenten waarop je overlegt met de klinisch chemicus.
Ja.
Want die kan meedenken over waarom een uitslag is zoals die is. Dat kan een interferentie zijn of het kan een verstoring van de assay zijn. Maar het kan ook een verkeerde afname zijn. Want de meeste labfouten, wat jullie labfouten noemen, of echt van de fouten die gemaakt worden, die worden niet in het lab gemaakt, maar worden in het pre-analyseproces gemaakt. Dus een verkeerde voorbereiding van de patiënt of een verkeerde afname, een verkeerde buis, het transport. En veel van dat soort fouten worden dus op de afdeling gemaakt en niet op het lab.
Ja. En Lisa, zijn er nog dingen waarvan jij denkt, oh ja, vind ik altijd leuk om gebeld over te worden, of dit zijn dingen waar we echt goed jullie bij kunnen helpen?
Nou, ik denk dat zeker de rol van klinisch chemicus in zowel de wat specialistischere delen, dus de hematologie, de stolling, de bloedtransfusie, daar kunnen we ook echt wel een goede adviserende rol in hebben. Dus als er problematiek is rondom stolling, rondom bloedtransfusie, is het voor ons leuk om daarover mee te denken. En denk ik dat wij daar ook echt een bijdrage kunnen leveren. Ja.
Vergeet de bloedtransfusie niet, hè. Daar hebben natuurlijk klinisch chemici een hele belangrijke rol in.
Ja, dat zei je ook al, hè, die hele bloedtransfusieketen. Want dat vergeten wij misschien ook wel eens. Wij kruisen gewoon een vinkje aan, doe maar twee zakjes. En dan, maar daar zit natuurlijk een heel proces achter. En dat ligt eigenlijk ook in jullie handen, begrijp ik.
Ja, wij zijn daar volledig verantwoordelijk voor. Dus dat de juiste zak in de juiste patiënt gaat uiteindelijk. En dat begint al bij, als de zakken binnenkomen, moeten we controleren of het daadwerkelijk de juiste bloedgroep is die op de zak staat. Bewaarcondities zijn heel belangrijk. Nou, het kruisen natuurlijk. De analist doet een hele hoop werk, maar wij uiteindelijk beslissen, oké, er is een antistof aanwezig, welke is dat dan? Uiteindelijk wordt het juiste zakje wordt uitgegeven als er transfusiereacties zijn. Onderzoek daarvan natuurlijk, wat dan de oorzaak daarvan is. En als er een antistof is, dat het dan ook geregistreerd wordt in het landelijk systeem, zodat als die patiënt in een ander ziekenhuis komt, dat ook daar bekend is dat die antistoffen aanwezig zijn.
Ja, belangrijke taak.
Ja, en een van de redenen natuurlijk dat we jullie hebben uitgenodigd ook voor deze podcast is om ook wat meer van elkaar te weten te komen. En dat is ontzettend belangrijk, denk ik, dat we weten wat iedereen doet op werkgebied. Vinden jullie nu ook dat klinische chemie meer aandacht zou moeten krijgen binnen de opleiding tot internist?
Ik denk zeker persoonlijk dat wel kan helpen. Ik ben zelf, nou ja, als IJLS klinische chemie ben je vaak de enige IJLS in het ziekenhuis klinische chemie, want er zijn vrij weinig opleidingsplekken. En dan praat je natuurlijk wel met de andere IJLS en dan, oh, is er een IJLS klinische chemie? Dat wist ik helemaal niet. Dus het is heel erg onbekend nog. Terwijl ik denk dat het ook voor de opleiding tot internist wel belangrijk is om die laboratoriumprocessen te snappen. Waarom duurt het 2 uur om een uitslag te genereren? Er is vaak wat onbegrip. En ik denk als daar wat meer aandacht voor is tijdens de opleiding, dat daar dan ook wat meer begrip komt.
En Anneke, hoe zou dat eruit kunnen gaan zien?
Nou, ik denk dat er op z'n vroegst, zou het natuurlijk in de eerste 4 jaar al wel kunnen. Al denk ik dat dat nog dan niet echt een goed land. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als het bijvoorbeeld in het JUCO-onderwijs een plek zou krijgen. Dat JUCO's...
Dan bedoel je co-assistenten, zo heet ze niet overal, denk ik.
Ja, wij noemen ze JUCO's. Ja. Maar de co-assistenten, bijvoorbeeld een paar dagen is het een soort van stage lopen bij ons op het lab. En zien wat wij allemaal doen om de kwaliteit te borgen. En hoe apparatuur werkt en dat er verschillende soorten analyses zijn. Dat er verschillende soorten laboratoria zijn. Want ja, zeker in een academisch ziekenhuis, we hebben wel 8 verschillende laboratoria die allemaal hun eigen specialisme hebben. En dan, als je ziet hoe complex het proces is, dan heb je denk ik ook meer begrip waarom iets wat langer duurt. En misschien ook wel waarom iets fout kan gaan.
Ja, ja, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, Annika, als fellow endocrinologie hadden wij wel een labstage. Ja, het was maar 2 dagen, ja. Maar het was wel, wat je zegt, heel interessant om gewoon te zien hoe het werkt, hoe lang het duurt, wie zijn er mee bezig. Is het iets wat heel makkelijk wordt getest? Is het iets wat heel arbeidsintensief is? Wat gebeurt er nou achter die schermen? En dat geeft toch ook wel meer inzicht.
Ja, dat doen wij ook. Hè. Bij ons komen de fellows endocrinologie ook langs. En die komen ook op een aantal plekken meekijken. Maar dat is vrij laat eigenlijk in de opleiding.
Ja, het is echt
laat. Ik denk dat het wat eerder zou moeten. Voordat ze echt ook gewoon zelf in die kliniek mee gaan draaien. En zelf ook laboratoriumtesten gaan
aanvragen.
En ook leren interpreteren. Ik denk dat het beter is om het vroeger te doen.
Ja, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de interpretatie. Maar ook voor wederzijds begrip. Hè? Want soms dan denken we, hoezo kan dat niet binnen een uur? Ja. Terwijl je dan helemaal geen weet hebt van de processen. Maar ik denk ook in het kader van wat je aanvraagt, dat het zinnig is om niet alleen medisch technisch te weten waarom je iets aanvraagt, maar ook of de uitkomst wel bijdraagt aan wat je eigenlijk wil. Hè? En dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar het wat meer duurzaam aanvragen. Er moet natuurlijk steeds meer, er kan steeds meer. En tegelijkertijd moeten we ook een beetje nadenken over de kosten. En ik weet niet hoe dat bij jou is, Maria, maar als ik kijk naar wat er soms aangevraagd wordt, dan denk ik, kan dat niet anders? En is iedereen zich wel voldoende bewust van hoe duur bijvoorbeeld sommige aanvragen ook zijn? Hè?
Ja, als de CRP-dagcurve weer gemaakt is, dan denk je wel eens, heeft dit nu bijgedragen aan het welzijn van de patiënt?
Ja, ja, of bijvoorbeeld de schildklierfunctie, waarbij de standaard een TSH en een FT4 en soms ook wel een T3 nog wordt geprikt.
Ja, en omdat reverse T3 daar ook een beetje op lijkt, laten we die dan ook maar vast aan kruisen.
Ja. Ja, hebben jullie daar iets voor om dat soort dingen al echt van vanuit jullie hand te sturen, dat de dokters die misschien wat ongebreideld kruisjes zetten, daar een beetje in worden gecorrigeerd?
We hebben dat in Groningen onvoldoende, vind ik.
Ja.
Het zou veel meer moeten. Maar het is natuurlijk ook een heel groot ziekenhuis.
Ja.
Wel een opleidingsziekenhuis, dus het zou juist daar denk ik ook moeten. Wat we wel hebben is bijvoorbeeld voor de schildklier een soort van reflextest.
Ja.
Waarbij je dus gewoon in principe begint bij de TSH. En als die groter of kleiner dan is, dat je dan automatisch een vrij T4 krijgt. Maar ik zie echt nog regelmatig voorbij komen dat er bij mannen een estradiol aangevraagd wordt, omdat het zo handig in een order set zit.
Ja, de labpakketten, de welbekende labpakketten.
Of immuunglobulines en dan is het IgG, IgA, M, O, D. Laten we die ook maar doen en E ook maar, want het is zo handig. Dus nee, daar mag wel veel meer opgetreden worden.
Ja.
En daar zou je ook in datzelfde JUCO-onderwijs denk ik ook aandacht aan kunnen besteden.
En heb jij er nog voorbeelden van een ziekenhuis waarin er wel bepaalde regels waren wat kon worden aangevraagd of niet? Of waar jullie er als klinisch chemicus echt bovenop zaten van jongens, dit doen we gewoon niet?
Nou, met name, ik werk dan in een perifere ziekenhuis. Dus met name dat we dat voor de huisarts heel erg doen. Bijvoorbeeld anemieprotocol, waarbij ze gewoon een HB'tje aanvragen en wij een heel protocol starten. Alleen als het HB afwijkend is. En, maar in de kliniek is het toch wel dat we er toch wel iets meer van uitgaan dat de dokter daar zelf ook nog wel wat verstand van heeft. En keuren we niet heel vaak aanvragen af. Dat doen we bijvoorbeeld bij een huisarts wel. Als een huisarts heel specialistisch onderzoek aanvraagt, ja, dan bellen we die huisarts van, goh, dit is niet echt iets wat bij de huisarts ligt. En misschien moet een verwijzing naar het ziekenhuis is misschien wel geïndiceerd. Als je deze diagnostiek wil uitvoeren. Maar in de kliniek inderdaad kan dat denk ik wel beter. En kunnen we daar misschien ook wel een grotere rol in pakken samen.
Wij hebben wel in de kliniek, of eigenlijk gewoon in het hele ziekenhuis, dat je bepaalde dingen, als je die hebt aangevraagd, dan kan je ze niet binnen een bepaalde periode kan je ze niet nog een keer aanvragen. Zoals een bezinking binnen een week of een vitamine D binnen, ik weet niet welke termijn daarop zit, maar zelfs maanden.
Ja, minimale herhaaltermijn.
Ja, HbA1c niet herhalen binnen 8 weken. En dan krijg je hem gewoon niet. Ja. En dat is wel, het is ook een soort feedback, hè? Want je hebt eigenlijk iets aangevraagd en je krijgt meteen een terugkoppeling dat niet een hele nuttige aanvraag was. Dus ik denk wel, bij ons zitten ook vaak de klinisch chemicus bij de overdracht, bij het onderwijs en bij de specifieke MDO's. En ja, daar kun je denk ik heel veel van leren. Dus als dat in ziekenhuizen niet is, dan zou ik denk ik echt iedereen willen oproepen om daar eens met elkaar over aan tafel te gaan zitten.
Ik ben ervan overtuigd dat in alle ziekenhuizen dat is. Ja? Alleen ze mogen misschien af en toe eens wat meer verbaal aanwezig zijn misschien.
Ja.
Maar om nog even terug te komen. Bij de patiëntenbesprekingen waar wij bij zitten, komt toch wel heel regelmatig ook aan de orde van, hey, maar waarom heb je dit aangevraagd? Is dat wel nuttig? Dus er zit sowieso al wel aandacht voor het onnodige aanvragen van laboratoriumtesten, denk ik. En af en toe roep ik eens eventjes, ja, dat is €20.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook goed is om bewust te zijn van de kosten die je maakt als je zomaar ergens een kruisje zet. En ja.
Zou het dan helpen dat je bijvoorbeeld een lijst hebt waarbij je dat ook makkelijk kan zien? Of zelfs misschien wel bij de aanvraag?
Nou, ik denk dat dat best goed is. Ja,
ja, of kleurtjes of zo.
Ja. Ja.
Groene dingen, oranje dingen.
Ja. Dat je meteen een kassabon uitreik krijgt. Ja.
Ja. Ja, ja, ik denk daarom wel dat je dan wel moet waken dat je niet ook diagnostiek dan niet aanvraagt omdat het heel erg duur is. Terwijl het misschien juist wel heel erg nuttig is voor de diagnose. En dat je dan je beleid gaat maken op basis van hoeveel het kost. Denk ik dat dat ook niet helemaal de juiste aanpak is. Maar wat bewustwording inderdaad. Hoe vaak we bijvoorbeeld zien dat dezelfde DNA-diagnostiek wordt herhaald. Dan denk je, ja, je DNA verandert niet in de loop van de tijd. Dus ja, dat zijn hele dure testen die je moet doen. Dus,
Maar op dat soort testen heb ik in Groningen een toestemming achter hangen. Dat als ik zie dat aangevraagd is, dan krijg ik daar een e-mail over en dan beoordeel ik van is het wel nodig? Ik moet daar dan wel of geen toestemming voor geven.
Nee, dat
als
is bij ons ook zo.
Als ik daarover twijfel, dan neem ik contact op met de aanvrager en hebben we die discussie.
En dan zie je dat er in het verleden al wel een uitslag in staat. En dan vraagt de dokter dus nog een keer aan. En dan wij keuren dat ook niet goed, maar meer dat je dat dan nog een keer aanvraagt. En ze zullen er vast wel een aantal keer doorheen glippen.
Ja,
dat ze misschien wel niet gezien worden.
En in het kader van niet dubbel of onnodig aanvragen. Soms heb je ook dat bijvoorbeeld een lab is geprikt in een regionaal ander lab of elders. Wat niet altijd communiceert met het systeem of het EPD wat dan in je eigen huis wordt gebruikt. En ja, als er dan geen weet van is dat het al gedaan is of het communiceert niet, dan wordt het vaak nog een keer gedaan. Want het is wel fijn om het ook in je eigen bezit te hebben met je eigen laboratorium. En dat zie je natuurlijk heel vaak bij second opinions, hè, dat dingen gewoon weer herhaald worden.
Met de huisartsspecialist op dezelfde dag, zowel voor de huisarts als de specialist, bijna hetzelfde labpakket wordt geprikt.
En zouden daar ook kansen liggen als je daar wat meer communiceert? Of dat je dat meer een lab hebt waarbij één soort uitkomstmaat te zien is?
Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je als ziekenhuis in je regio samenwerkt met andere zorginstellingen die laboratoriumtesten aanvragen of zelf een laboratorium hebben. Daar zijn we in Groningen, in het noorden, met drie provincies wel heel erg duidelijk mee bezig. En we zijn ook bezig om allerlei systemen te koppelen, zodat we ook de uitslagen dat die kunnen uitwisselen. Dus ja, dat is denk ik heel belangrijk. Wat daar wel moeilijk aan is, is dat soms testen onderling niet altijd even goed vergelijkbaar zijn. En daar zul je dus als klinisch chemicus moeten werken aan iets van harmonisatie, zodat die uitslagen wel tussencentra vergelijkbaar en door elkaar gebruikt kunnen worden. Maar dat is nog een lange weg te gaan, waar we op zich al wel een heel eind op zijn gevorderd, maar waar de ene regio nog niet zo ver is als de andere regio. En
hoe kan het eigenlijk dat de uitslagen kunnen verschillen tussen laboratoria? Dat is toch eigenlijk best gek in een klein land als Nederland?
Ja, nou, dat is niet heel gek. Dat heb je ook in andere landen. Dat heeft te maken met het type assay dat gebruikt wordt. En voor heel veel klinisch-chemische bepalingen als een natrium, de kalium, kreat, is dat verschil niet zo groot. En kan je die uitslagen prima onderling vergelijken. Maar met name immunoassays en met name de wat exotischere immunoassays, daar bestaat bijvoorbeeld geen internationale standaard voor. En dat betekent dat zo'n uitslag, daar komt wel een getal uit, maar dat getal zal, wanneer je dat meet in eenzelfde monster met een andere assay, een ander getal uitkomen. En dat maakt dat die dus niet goed uitwisselbaar zijn. En dat je dus ook dat soort uitslagen ook in relatie met de daarbij horende referentiewaarden moet interpreteren. En zelfs dan kunnen er nog best wel verschillende interpretaties zijn.
En is het niet een idee om naar één soort assay voor iedereen te gaan, of is dat heel lastig?
Nou, er wordt wel heel uitgebreid gewerkt aan referentiemethoden. En dat wordt ook steeds meer. Dat komt ook steeds meer. Maar aan de andere kant, we hebben in het verleden, en dat is eigenlijk alweer 10 jaar geleden, dat we hebben meegemaakt dat heel veel laboratoria in Nederland met eenzelfde assay van eenzelfde leverancier werkten. En die ging failliet.
Ja.
En we hebben toen echt hele grote problemen gehad met verschillende assays die van die firma afkomstig waren. En dat soort dingen wil je eigenlijk ook niet. Dus ik denk dat het op zich niet slecht is dat we verschillende assays hebben in Nederland. Maar wees er wel bewust van. En we zijn hard aan het werk om steeds meer harmonisatie, maar ook steeds meer referentiemethoden voor dit soort assays te ontwikkelen.
Nou, leuk. Veel ontwikkelingen. En zijn er nog nieuwe dingen die we in de komende jaren, denk je, van de klinische chemie of van laboratoriumdiagnostiek kunnen verwachten die diagnostiek ook makkelijker maken? Andere methodes van prikken of meten of monitoring op afstand? Hoe zien jullie dat? Of moet iedereen toch altijd nog langskomen?
Nou nee, dat wordt zeker inderdaad. Het woordje zelfdiagnostiek is natuurlijk wel redelijk trending na heel de COVID-periode. Dus je koopt een testje bij de drogisterij en je weet je CHB-waarde. Wat voor nut en noodzaak daarachter zit, dat is vaak niet. Dat
komt er niet bij.
Komt er niet bij.
Nee.
Dus dat zie je wel dat een ontwikkeling is die we wel in de gaten moeten houden. Omdat daar verder helemaal geen criteria of iets dergelijks aan zitten van wie zo'n testje mag maken en wat die uitslag dan is. Er zit geen klinisch chemicus achter die dat beoordeelt of die zorgt dat de kwaliteit op orde is. Dus ik denk dat dat iets is wat zeker gaat komen, maar dat we dat een beetje in de gaten moeten houden, dat dat niet uit de klauwen loopt. En daarnaast heb je heel veel dat je online tegenwoordig gewoon een leverpakketje kunt kopen. En dan stuur je een buisje bloed per post naar een lab ergens in Europa, want dat is niet altijd in Nederland. En dan krijg je mooi een uitslag terug. Alleen ja, er zit geen arts achter die de nut van die test zeg maar bepaald heeft.
En bijvoorbeeld de PSA, dat is een tijdje een trend geweest dat geadviseerd werd dat iedereen van een bepaalde leeftijd, mannen, de PSA maar moesten gaan meten. Maar de PSA is vaak ook wel verhoogd, terwijl je dan helemaal geen prostaatcarcinoom hebt. Dus nog steeds vinden wij wel dat achter een aanvraag een dokter en een gedachte moet zitten. Dat het niet zomaar.
Dus commerciële thuistesten, daar zijn we nog niet zo heel erg enthousiast over. Maar misschien zijn er wel andere thuistesten die wij vanuit het ziekenhuis initiëren die wel iets kunnen bijdragen. Waar had jij geloof ik nog een leuk voorbeeld van?
Ja, een voorbeeld waar ik zelf erg enthousiast over ben is het thuistesten van calprotectine voor patiënten met inflammatoire darmziekte.
Mm.
Dat werkt wel heel goed. Dat hebben wij in Groningen dat opgezet. En patiënten die zijn bekend bij de MDL-dokter. En die vraagt ook de thuistest aan. Het is niet zo dat die patiënt zelf dat bij de drogist koopt. Die patiënt krijgt ook gewoon een hele goede instructie, waardoor ook de uitvoering van die test goed is. Die voert dat thuis uit op het moment dat hij heeft afgesproken met zijn arts. En die uitslag komt eigenlijk via zijn mobieltje bij ons in het laboratorium informatiesysteem. En dan loopt het weer dezelfde route als elke labtest. Namelijk wij controleren of de uitslag plausibel is. En zo komt het bij ons in het elektronisch patiëntendossier. En de patiënt ziet het in mijn UMCG ook nog eens een keer terug.
Ja.
En de arts kan vervolgens weer opnieuw gaan orderen als hij dat noodzakelijk vindt. Dus ja, ik denk dat wel een ontwikkeling is waarbij patiënten die in principe goed onder controle zijn, maar die wel gemonitord moeten worden, rustig dit soort dingen thuis kunnen doen, waardoor ze niet meer vrij hoeven te nemen van hun werk of kinderen niet van school. En dus rustig thuis dit kunnen doen.
Ja.
Scheelt enorm.
Nou, klinkt alsof er wel veel ontwikkelingen nog in de toekomst zijn met goed gecontroleerde door een klinisch chemicus netjes geregelde thuistesten waar we allemaal baat bij kunnen hebben. Ja,
dat
hartstikke
zijn
leuk.
Natuurlijk prachtige voorbeelden als je het hebt over passende zorg.
Passende zorg
naar de plek. Ja, patiënt toe.
Ja. En jij had ook nog een laatste tip voor ons. Tips en tops doen we altijd.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat zeker beginnende internisten of internisten in opleiding zich realiseren dat als een uitslag buiten de referentiewaarde valt, dat niet meteen afwijkend hoeft te zijn. Het niet zo zwart-wit interpreteren van een verhoogde uitslag. Ik denk dat heel belangrijk is. En realiseer je ook dat als je heel veel hebt aangevraagd, te veel hebt aangevraagd, de kans dat iets afwijkend is alleen maar groter is. En dan zul je vervolgens weer diagnostiek op moeten voor inzetten om uit te sluiten of er iets aan de hand is. Dus ik denk, goed nadenken wat je aanvraagt. En als het dan afwijkend is, bekijk het niet zwart-wit.
Nou, volgens mij hebben we heel veel goede tips gehad vandaag. Ik denk ook een van de belangrijkste dingen die we allemaal vandaag meenemen is, kijk nog eens goed rond bij je eigen onderwijs, bij je eigen overdracht, bij je eigen MDO's. De kans is heel erg groot dat daar gewoon een klinisch chemicus aanwezig is. En zeker als beginnende dokter, of misschien wel co-assistent, als je dit luistert, ga gewoon eens kijken op het lab. Volgens mij zijn we allemaal van harte welkom om daar een kijkje te nemen en wat meer te leren. Want ik hoor alweer heel veel dingen die we van elkaar kunnen leren. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor die komst. En ik denk dat iedereen helemaal gemotiveerd is om de komende tijd weer de interactie op te zoeken. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op De Grote Visite via favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dit is inmiddels het vierde seizoen van De Grote Visite en we zijn erg benieuwd naar jouw feedback als luisteraar. Wat voor soort onderwerpen hoor je graag terug in de podcast? Wat is je favoriete aflevering tot nu toe? Heb je nog tips of suggesties voor volgende afleveringen? Laat het ons weten door de korte enquête in te vullen op www.degrotevisite.nl. Alvast heel erg bedankt.